Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagavond 29 september 2019. Live vanaf de internationale wateren, de ferry van Hull naar Hoek van Holland, is dit de Rode Lantaarn. Ice Dwarf, right ahead.
Tot de laatste ronde in Harrogate verliep alles naar wens. Uw podcast-host hadden de kopgroet met daarin Monsieur VDP net gretig toegeschreeuwd bij die Old Swan, om daarna direct weer naar binnen te hollen om te zien hoe dit niet meer mis kon gaan op televisie. En toen dachten we eerst aan een technisch mankement, even vergetend dat Mathieu op de fiets van de show rijdt. Maar het bleek de afstand, de kou, de honger of een dodelijke combinatie van die drie. Hoe dan ook, had er een parkeerwachter meegereden en had meneertje Van der Poel een stevige reprimande kunnen verwachten. Vluchtgenoot Matteo Trentin kon in elk geval zijn koude, klamme handschoentjes wrijven. Zonder VDP moest hij de sprint van Pedersen, Moscon en Kuhn toch wel kunnen winnen. Maar ja, na 260 kilometer in dit weer is alles anders en de benen op Parliament Street niet in het minst. Trentin ging aan, ons mat sprong op het wiel en toen erover. En werd de eerste mannelijke, drijfnatte Deen die een wereldtitel kon vieren. De regenboogtrui en hopelijk een lange, lange warme douche voor Mats Pedersen.
Ruim 260 kilometer gefietst. Wat doet dat met een mens? We hebben het gezien bij Van der Poel. Wachten. Pedersen, ja, daar gaat hij. Trentin, de Italiaan.
Zes lengtes gelijk al.
Maar het is nog een eind.
Hij gaat wel
en
ver,
op de macht, kan je een vergissing maken. Pedersen komt eraan. En Mats Pedersen flikt hier de boel. Ja, en zo wint er een Deen.
I wish I could be in the south of France.
Sorry, France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Jongens, we zijn op de boot.
Ja, we zitten in jullie hut, in jullie kajuit.
Zitten?
Liggen, ja, jij ligt lekker.
Ik lig,
ja.
Echt. Dit bevallig. Moeten we vaker doen.
Bevallig. Ik heb net een fotootje getweet. Dus de wereld heeft het ook gezien.
Dat ik lekker lig.
Hoe jij hier ligt.
Nou, ik lig heerlijk hoor. Het is, ik kan hier wel gewend aan raken.
Het is wel lekker. We schommelen zo'n beetje heen en weer. Het heeft een heel kabbelend gevoel al. Dus ik denk dat we dit echt... Dat we de stress geheel uit deze aflevering kunnen houden.
Zo, nou, we hebben voldoende stress gehad. Want op een haar na hebben we deze boot gered.
Nou, ik met we... Mm-hmm. Ik heb geen stress gehad. Nou, het maakte me eigenlijk ook niet. Helemaal niet uit of die boot ging halen
Tim,
of niet.
Tim en ik zaten achter de chauffeur. En,
die was gestrest?
Daar was van enige stress wel sprake.
Ja, dat was echt feest.
Maar ze hebben het toch weer geregeld.
Maar ik ben dus wel eens vaker naar een WK geweest. En het is altijd super druk. Dus we hadden ook wel van tevoren kunnen bedenken dat Harrogate uitkomen echt een hels karwei zou worden.
Ja, zeker met een bustrailer van 19 meter.
Ja, met allemaal fietsen achterin. Ja. En dat bleek dus ook zo te zijn. Ik denk dat het ongeveer anderhalf uur heeft gekost om het stadje uit te komen. En wat normaal misschien 5 minuten duurt.
Ik was al hotelletjes aan het zoeken in Hull. Maar gelukkig hoeven we daar niet, hebben we daar geen gebruik van hoeven maken.
Willem, hoe heb jij de regen overleefd vandaag?
Ik had sneakers aan. Dat was niet zo'n goed idee. Je had beter goede, stevige boots kunnen hebben. Dat had ik natuurlijk kunnen verwachten als je naar Engeland gaat. Maar dus die waren een beetje zompig. Dus dat trekt een wissel op je. Als je de hele dag in zompige schoenen loopt.
Maar laten we wel wezen, we hebben toch geen moment buiten gestaan, of wel?
Ik ben een paar keer naar buiten gerend om de jongens voorbij te zien komen.
Ja, dat was een half minuut.
En terwijl jij nog sliep, hebben wij keurig koffie gedronken met de persje van Astana.
Oh, gaan we dit weer krijgen, van
het netwerk gewerkt.
Gaan we dit weer krijgen.
Dat was mooi. Dat was
ik
mooi.
Heb tot 4 uur 's nachts zitten editen, makker.
Jij bent niet aan onze podcast, vriend.
Ja, dat is ook wel weer waar.
wij hadden in het hotel hadden we een mooie plek om te kijken met een groot scherm. En daar waren heel veel oranje fans.
In de Odds One zaten we weer.
In de Odds One. Er waren echt veel fans, toch? Was echt de gang ook helemaal vol en zo.
Ja, echt Oranje Hotel.
En het leuke was dat elke keer als dan het peloton langskwam, konden we naar buiten rennen. En dan heel even in de regen staan. En dan kijken van, och, wat hebben ze het zwaar. En dan rennen wij weer naar binnen. En dan namen we een toosje.
Ja, en bij de laatste ronde was dus een speciaal moment. Want toen werden we en masse naar buiten gebonjourd om Mathieu nog aan te moedigen voor de allerlaatste ronde. En dat was het laatste moment dat we dachten... Je rijdt de toekomstige wereldkampioen.
Ik wou net zeggen, toen was alles nog zo ontzettend lekker.
Glimlachen op ons gezicht.
De ene laatste keer was dat hij bij ons voorbij kwam. Dus het was zeg maar, hij moest nog een heel rondje daarna.
Ja.
En toen leek het allemaal nog zo mooi te kunnen
alles zijn. Was koek en ei.
Hoe vond jij het vandaag, Tim?
Ik vond het echt weer een hele leuke dag om te kijken. Maar het is wel echt anders, zo'n WK. Als het zonnetje schijnt en er staan allemaal kraampjes buiten. Ja. Vandaag was ook de fanzone was dicht. En dat is dus echt een soort festivalterrein met iets van 50 kraampjes of zo.
Ja.
En die was helemaal ondergelopen. Dat was gisteren al een soort lowlands terrein. Waar je dan zo stapje voor stapje wegzakt in het gras.
Ja, ik voelde me wel thuis.
Ja, het was voor jou wel een natuurlijke omstandigheid.
Ik dacht echt, waar is mijn vloegeltje?
Beetje in de modder rollen. Maar ik vond het echt een ontzettend mooie WK afgelopen week. Ik vond het ontzettend leuk om in Harrogate te zijn. En het was een heel mooi decor. En volgens mij heeft zich ook gewoon ontzettend veel drama voltrokken daar. Want we hebben vijf podcasts in totaal over het WK gemaakt. En we hebben nog niet eens een aparte aflevering gewijd aan het drama Eekhof. Wat we natuurlijk ook prima hadden kunnen doen. Dus dit is eigenlijk alles wat je van een WK wil. Behalve dan een integraal Nederlands podium bij de mannen en de vrouwen.
Ja, ik vond het een prachtig WK. Ik vond het ook echt een pluim naar onze sponsors trouwens. Want de Nederlandse Loterij heeft ons echt enorm goed verzorgd. Alles is super goed geregeld. Ik weet alleen niet of dit nou heel erg reclame is geweest voor Engeland.
Hoezo?
Vanwege al die zeikende regen.
Ja. Ja, mensen hebben gewoon...
Maar dat weet iedereen toch van Engeland?
maar ik denk dat als ik thuis voor de tv had gezeten, dat had ik niet gedacht van nou, daar ga ik even naartoe. Ja. Terwijl wat ik wel mee wil geven, mensen hebben echt wat gemist. Het was echt fantastisch hier.
Je kan ook super Brits. Maar je kan ook zeggen dat vandaag bij de rit bij de mannen op een gegeven moment toen zei ik van het is wel zwaar, maar het is nog niet echt koers. Toen werd ik prompt uitgelachen door Bram Tankink die naast me stond. Omdat het natuurlijk koers was. Want het was al heel erg zwaar geweest tot dan toe. Maar er was gewoon nog niet heel veel gebeurd. Als in aanvallen of zo. We zaten natuurlijk ook vandaag in een heel stuk van de dag te kijken naar een peloton die gewoon aan het vechten was tegen de elementen. Dus je zou ook kunnen zeggen, voor de neutrale kijker was het misschien niet heel erg spectaculaire rit vandaag.
Hè? Dit snap ik niet.
Dan ben je wel
helemaal
een hele rare neutrale kijker als je dit geen spectaculaire rit vond.
Nou ja, je kan. Ik weet niet of het voor ons. Ik bedoel, ik weet niet of het voor ons, omdat wij daar aan het parcours stonden, dat het allemaal even spectaculair was. Maar dat als je thuis zat te kijken, je hebt een hele tijd geen beelden gehad. Je hebt een hele tijd naar de regen gekeken.
Ja, die geen beelden, dat snap ik wel. Dat is vervelend. Maar ik kreeg alleen maar appjes door van mensen die zeiden van wow, wat gebeurt hier allemaal?
Die en het is echt uitgevallen. Een, ja, die is uitgevallen.
Afvalrace, survival of the fittest, een tsunami.
Ik vond het te gek. Ja. Hey, Natjes, ik zie ze staan. Kraanwater 8.2. We hebben ze eindelijk. We hebben ze meegenomen naar. Door Wiegert Schuurman, de winnaar, heeft ze meegenomen richting. Helemaal richting Harrogate. En wij hebben ze weer mee teruggenomen op de boot. Ja. En eindelijk gaan ze onze mond bereiken. Wil jij de honneurs waarnemen, Tim? Ja, openmaken, alsjeblieft.
Willem,
dit is... Ja, je bent goed voorbereid. Willem haalt gelijk uit zijn zak een flessenopener.
Ja.
En ik dacht, oh jee, dit wordt wat.
Maar Willem klinkt ook wel alsof je een natje kan gebruiken.
Ja, wel een beetje.
En zo ziet hij er ook eigenlijk wel een beetje uit.
Ik had was het een pittig weekend. Want dan wou ik nog toevoegen. Ik heb natuurlijk het voordeel gehad dat ik 90 kilometer gefietst heb gisteren door de zon. Of in de zon. En toen kwam langs alle idyllische dorpjes uit in Yorkshire en zo. En dat was wel echt reclame voor Yorkshire, voor deze regio. Want ik dacht meteen, hier wil ik echt nog wel een keer terug naartoe. Misschien liever in de lente. Maar ja, nee, dat was wel echt fantastisch.
Ja, of nog 10 jaartjes wachten. Want met die opwarming van de aarde zit dat je over 10 jaar top.
Dan komt alles goed. Ja, ja, maar ja, bestaat Groot-Brittannië dan nog? Dat is natuurlijk een andere vraag. Goed. Nou jongens, kraanwater 8.2.
Santé.
Proost. Op de
met
koers.
Dank aan de familie Schuurman. Cheers. Ja, op de koers. Het begon vanochtend met een jammerlijke mededeling.
We hebben geen rectificaties, hè? Dat slaan we zomaar over.
Ja, we hebben geen uitzending gemaakt sinds... of geen uitzending uitgebracht sinds vanochtend de vrouwennabespreking.
Ik wou net zeggen, we hebben er wel één gemaakt.
Niemand heeft de kans gehad om te rectificeren.
Nee, maar dit voelt ook wel eens goed. Het is gewoon een lege rectificatierubriek.
We hadden alles
dit
goed.
Dit voelt heel volmaakt.
Ja, dat is waar. Nee, maar we begonnen natuurlijk vanochtend met een... De eerste mededeling die we kregen was dat de koers was ingekort. Met 30 kilometer. En eigenlijk de interessantste lus eigenlijk met de grote beklimmingen. Welke was het ook alweer? De Mount Batten wou ik zeggen, maar dat is iets heel anders. Daar hebben wij het er straks over gehad. In ieder geval de Buttertubs.
Ja,
Buttertubs pas. Die was onbegaanbaar. We zagen beelden van ondergestroomde afdalingen en zo. Echt onverantwoord. Volslagen logisch dat hij eruit werd gehaald. Daardoor kregen we een aantal extra omloopjes, lokale omloopjes in en rond Harrogate. Wat voor ons leuk was, want daardoor konden we ze vaker zien langskomen, de renners. Maar wat natuurlijk wel meteen van invloed was op de zwaarte van het parcours. Nou, kunnen we achteraf constateren, het was nog zwaar genoeg. En hoe zwaar was het wel niet geweest als de Buttertubs er toch in hadden gezeten?
Nou, ik denk dat veel plannen in het water zijn gevallen. Letterlijk en figuurlijk. Mm-hmm. Yes, ik kan hem maken. Maar ik denk dat er veel plannen om zijn gegooid vanochtend. Want ja. Ik neem aan dat veel mensen de Buttertubs hadden opgeschreven als belangrijke plek.
Nou, we zaten dus met de perschef van Astana vanochtend aan de koffie. En die zei meteen, het was het eerste wat Vlugeltje had gezegd. Het was, we wanted to make war there.
Ja, en de Belgen waren ook not amused. Of ja. Nou ja, not amused. Ze baalden.
Ja.
Want de Belgen hadden natuurlijk de koers het liefst zo zwaar mogelijk gehad.
Ja.
Om met zoveel mogelijk toppers het plaatselijke rondje op te glijden.
Zwaar was het wel, maar met veel toppers zijn ze het plaatselijke rondje niet opgereden. Daar komen we later misschien op terug, op de rol van de Belgen.
Ja.
Ja, want wij zijn vrij snel ingeschakeld vanochtend.
Ja.
En het eerste wat wij in beeld zagen was het hobbelpaard.
Het hobbelpaard. Ja, eerst de neutralisatie, waarin heel veel renners achter de wagen aan het steren waren. We eigenlijk vonden dat ze eigenlijk voor in neutralisatie al 50% van het peloton hadden moeten disqualificeren.
Ja.
Met name de complete Italiaanse ploeg, want die zaten daar echt een partij
zo
te steren. Daar word je niet goed van.
Nee, dat was echt vals spelen. Professioneel vals spelen.
Was terecht geweest als ze die eruit hadden gepikt, meteen.
Ja.
Maar,
we hebben echt heel veel naar steren zitten kijken vandaag.
Ja, Alaphilippe.
Ja, je zag in mijn Twitter-timeline zag je één grote registratie van al die mensen die gewoon achter auto's zaten te steren. Maar dat werd op een gegeven moment echt een beetje flauw, omdat je dacht, ja, hier werd toch ook niks aan.
Nee.
Maar Eekhof is dus afgelopen vrijdag voor steren gedisqualificeerd en gewoon zijn wereldtitel hierom kwijtgeraakt. Maar Alaphilippe had eigenlijk al gewoon in uur 1 eruit gegooid mogen worden.
Het is een paar dagen later, maar ik kan er nog steeds kwaad over worden.
Ja.
Wat een stomme beslissing.
Ja. Ja.
Maar het hobbelpaard dus. Dat was eigenlijk de eerste aanvaller vanochtend.
En hobbelen.
Dat deed me goed hoor.
Ja. Ja.
Jongen, nu kan het jou ook goed hebben gedaan.
Sowieso positief nieuws op het hobbelpaardfront natuurlijk. Waar we dachten dat hij langzaam richting een Israëlisch slachthuis ging.
Mm-hmm.
Dus richting af zou dalen naar de pro-continentale krochten van het wielrennen.
Ja.
Is Israël's Cycling Academy bekend geworden dat zij gaan fuseren met Katyusha Alpecin.
En dus World Tour gaan rijden.
Ja. Dus het blijft gewoon wel hobbelen op het hoogste niveau.
En met Dennis van Win in de ploeg nu.
Nou ja,
wel een duo.
Ja.
Waarom is eigenlijk Alpecin zo groot in het wielrennen? Want er stonden hier echt heel veel Alpecin standjes.
Because it's Kevin for your hair.
Ja, maar het was...
You know what's also important? To fight for great hair too.
Ja, ze stonden echt bij elk rennershotel. En dan kon je overal cafeïne shampoo kopen.
En,
heb je dat niet gedaan?
En gratis naar de kapper.
Maar wat is de reden dat een cafeïne shampoo zo groot wil zijn in het wielrennen?
Ja, goede vraag.
Weet ik niet.
Aan de andere kant hebben we hier ook weer overal in Yorkshire reclame voor Mapai gezien. Met wederom lekkere kleurencombinatie.
Maar jongen, dat is fantastische kit. Ja.
Ja, maar waarom willen...
Fantastische kit.
Ja, maar wat hebben... We... Ja, blijven plakken. Maar ja, dan kan je 2-3 renners sponsoren. En voor de rest hebben ze toch ook weinig te zoeken in het peloton.
Ik moest laatst mijn badkamer kitten. Toen ben ik naar de winkel gegaan en heb ik gezegd... Wat er ook gebeurt, ik moet mappij. Ja.
Wat is het? Het is allemaal dat soort verf en...
diverse kit. Soorten kit.
Maar echt alleen kit?
Ja.
Oh, oké. Okay.
Ze zouden beter de politie kunnen sponsoren. Dat zou handig zijn.
Hoezo?
De kit. Ken je dat woord niet?
Nee, wat betekent dat? Het
is wel heel erg jaren 80 slang voor politie.
Nou, jaren 50, denk ik zelfs. Politie betekent de kit.
Jon is een nozem, hè. Die komt uit die tijd.
Ga straks lekker op mijn poeg naar huis.
Ja, Daniel Martin dus. Maar dat was eigenlijk de inleiding voor echt een schitterende eerste kopgroep.
Zo, die was chic.
Roglic, Carapaz, Quintana. Wie zaten er nog meer in?
Maar wat was dit voor groep? Ja, het was echt... Ja, Carapaz en Roglic en Quintana waren wel de voornaamste namen die erbij zaten. Ja. Maar dit was echt, denk ik, een groepje van renners die besloten hadden... Het regent echt fucking hard. Ik ga gewoon even in die kopgroep rijden en even de show stelen en snel weer douchen daarna.
Ja, het was gewoon zo snel mogelijk naar huis. Ja, dus gewoon en daar hoorde ook dus zo snel mogelijk demareren. En dan gelijk bij het eerste rondje linksaf.
Ja. Hier is er toch geen plan achter? Wat was het idee van
hem? Nou ja, ik denk letterlijk dit.
Ja.
Wat jij nu zegt.
Gewoon even in beeld rijden.
Ja, en misschien is het ook wel... Volgens mij zei Maarten Cialinghi, zag ik twitteren over... dat het eigenlijk ook wel de manier is om... Het is niet relaxed in een peloton rijden met dit weer, met dit type afdalingen over zo'n parcours. Kun je beter in de kopgroep zitten, want daar is het overzichtelijker. Zie je beter wat er gebeurt, rij je veiliger eigenlijk. En kun je gewoon lekker rond blijven draaien en warm blijven. En dat is wat anders dan in het peloton. Dus dat, ik snapte het wel.
Ja. Ik ook zeker. Er waren een aantal heel gevaarlijke plekken op parcours met vernauwingen bij bruggetjes.
Ja.
Met hoge stoepjes. Ja, liever met z'n achten. Met z'n zessen, dan dat je daar met een heel peloton doorheen moet, toch?
Het viel uiteindelijk wel mee, hè? Met het aantal sowieso pechgevallen. Volgens mij de eerste uren zag je wel veel mensen af en toe stoppen met lekke banden en zo.
Ja.
Later viel het wel mee.
Albassini heb ik een schuivertje zien maken, maar voor de rest...
Gilbert.
Ja, Gilbert natuurlijk.
Maar Willem, jij bedoelt technische problemen, toch? Met de fiets, lekke banden en zo.
Ja, lekke banden, maar ook inderdaad ook valpartij. Het viel me mee. Als je kijkt hoe gevaarlijk dit parcours was, nou, ik had wel wat meer verwacht. We hebben natuurlijk lang niet alles gezien natuurlijk. Hè? Los van dat uur dat we überhaupt geen beeld hadden. En wij op de BBC op een gegeven moment naar de vrouw van George Bennett aan het kijken. Waren die aan het vertellen was hoe zij schoenen beschilderde. Ja. Wat ik wel echt super niche vond.
Ah, de BBC was echt ten einde raad.
Ja, ja.
Er stond nog net niet zo onder in beeld panic. Ja, maar ze met dit item kwamen, wisten we wel van dit is echt het... De onderste van wat ze, het onderste uit de la wat ze nog hadden liggen.
Ik zou het wel echt leuk vinden als gewoon groot in beeld. Panic. Naar het beeld op zwart, naar op rood, naar op blauw.
En dan naar de vrouw van George Bennett die schoenen aan het beschilderen is.
Ter plekke een paar itempjes bedenken. Ze zaten ook bij de stem van de race radio. Sepp Piquet zaten ze in de auto om hem even een paar vragen te stellen. En dat duurde ook net iets te lang allemaal. Dat je echt weet dat je de regisseur in een oor voelt. Nee, nog even door. Maar nog één vraag.
Ik zou het wel leuk vinden als er iemand van de NOS luistert en zij lopen tegen dit probleem een keer aan bij de Amstel Gold Race. Dan mogen ze altijd ons bellen om even die tijd vol te praten.
Vol te praten. Dan kunnen we Jonne absurdistisch Russisch theater laten doen.
Dat heb jij overigens. We gingen dus koffie drinken met de persje van Astana en die bood jij prompt aan dat Jonne absurdistisch Russisch theater kwam doen in de Astana bus.
Dat leek me geweldig voor Lutsenko en Yevgeny Girich.
Nou ja, goed, er worden altijd opnames gemaakt hoor van de voorstelling, dus je kan ze gewoon opsturen.
We sturen ze door, we gaan ze even WhatsApp naar Vino, kijken hoe hij reageert.
15 november staan we weer op de bühne.
Jij doet hier echt aan, hè? Dat is even... Ja, misschien denken sommige luisteraars, dit is een grapje, maar...
Nee, ik zit al 10 jaar bij het Slavisch Toneel. En dit jaar spelen we voor het allerlaatst en we doen een compilatie van 100 jaar Russisch absurdisme. In het Universiteitstheater, het weekend van 15 november. Neem aan dat jullie gewoon de eerste rij zitten, jongens.
Wij moeten fietsen.
Nee, het is een heel weekend.
Maar een heel weekend op de plank? Of zijn het meerdere voorstellingen in één weekend?
Dat zou
ik wel echt serieus absurdistisch vinden.
Dat zou zeker absurdistisch zijn. Vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag. Dus
een verrassingskoers, maar dan zeg maar Slavisch toneel.
Ja, en het is wel in het Nederlands, denk ik althans. Misschien niet alles.
Maar houdt het Slavisch toneel daar nou op te bestaan?
Ja, onze regisseur gaat met pensioen.
Ach,
en maar dat er wel iemand anders te vinden die Slavisch toneel kan regisseren.
Ja, dat zal je verbazen, Willem. Ze staan niet in de rij voor dat soort gekkigheden.
Ik denk dat Alexander Vinokourov wel iemand kent die dit kan doen.
Zeker.
Oké, waar waren we gebleven? Er was een kopgroepje. Ja, ja, er was een kopgroepje. We zijn nog niet bij het criterium.
Nou ja, daar waren we wel. Want in het kopgroepje hield op te bestaan op het moment dat we het lokale criterium in Harrogate opreden.
Ja, maar die zijn gewoon met z'n allen gelijk de eerste links afgegaan. Die reed toen nog op kop.
Aan dat criterium waren namelijk alle hotels. Dus ja, als je dan... Ik snap heel goed. Als je iedere keer langs je hotel rijdt waarvan je weet, daar is de warme douche. Het is iedere keer een opgave om dan weer te bedenken, nog maar één rondje. Ja. Nog maar één rondje. Kijk het nog even aan. Ja, misschien wordt het zo droog.
Er waren voor die tijd al veel meer renners uitgevallen, toch? Want Valverde heeft het criterium volgens mij nooit gehaald.
Valverde heeft het criterium niet gehaald.
Nee, die was al onderkoeld, volgens mij.
Je had het echt heel koud.
Ja, en volgens mij in een van de eerste rondes was dat niet... Dat was eigenlijk het eerste moment dat we weer echt opveerden. Het moment van de crash van Gilbert. Ik weet niet eens wie er allemaal nog meer bij lagen. Maar we zagen het beeld van Gilbert die in de boarding reed. Hij zei ook zelf dat hij niet zo goed wist wat er gebeurde. Dat in één keer zijn stuur opzij schoot en hij in één keer wegschoof. En hij kwam volgens mij lelijk terecht, want het was niet eens zo hard. Maar het leek erop alsof hij met zijn borstkas op het stuur klapte. En je zag hem eigenlijk meteen voorover gebogen van de pijn. En dat was natuurlijk wel een beeld waar ik dacht meteen, dat is einde verhaal, Gilbert.
Hij was er echt kapot van, hè? Hij vond het echt verschrikkelijk dat dit gebeurde. Ja. En hij nam het zichzelf ook kwalijk. Maar er gebeurde dus inderdaad niks. Ja. Er was geen putdeksel of zo waar hij tegenaan reed. Hij zegt zelf van, ik reed gewoon en van het ene op het andere moment lag ik ineens op de grond.
Hij bood ook soort van zijn excuses aan, omdat hij ook nog allemaal anderen meenam. Dus hij vond het gewoon verschrikkelijk dat hij zelf viel, maar hij vond het ook heel erg dat er nog anderen met hem vielen.
Ja, en het was wel heel betekenisvol voor de koers ook. Want natuurlijk Evenepoel wachtte op hem. Die stond bij hem en die sloeg meteen een arm om hem heen. Wat natuurlijk een heel mooi moment was eigenlijk. En wilde hem terugrijden naar het peloton. Gilbert is op een gegeven moment afgestapt. Maar ook Evenepoel heeft het peloton niet meer gehaald.
Nee.
En dat heeft de tactiek van de Belgen, denk ik, lelijk stok in de wielen gestoken.
Ja, ik las achteraf dat ze telkens wel renners opraapten, maar dat ze echt telkens net niet bij het peloton kwamen.
Weet je wie daar op kop reden?
Vertel.
De Denen.
Oeh, ja.
Which is interesting in hindsight. Ja. Nee, de Denen gingen toen rijden. En volgens mij ook met als gedachte, dan zijn we in ieder geval twee Belgen kwijt als we dit goed uitspelen.
Ja.
Smart thinking.
Ja, smart thinking. Ook wel... Op het randje.
Maar de Belgen hadden dus besloten... Dat had ik eigenlijk... van tevoren denk je wel... Greg van Avermaat en Philippe Gilbert zijn kopmannen. Ik had verwacht dat Evenepoel ook een van de... Dat hij een vrije rol zou hebben. Maar hier bleek dus uit dat Evenepoel... ter ondersteuning was van Gilbert.
Ervaring opdoen, knechten. Zeker na die inspanning in de tijdrit... Vond ik dat niet zo heel raar eigenlijk.
Nee.
Dat hij die rol kreeg.
Nee, maar het is wel leuk om te zien dat die ploegenstrategieën... die zie je pas echt uitspelen. Want je weet het helemaal niet van tevoren.
Nee.
Die ze gaan uitspelen. En volgens mij bij Nederland... wat ik ook opvallend vond, was dat bij Nederland... dus de kopmannen waren Mathieu van der Poel... en Nicky Terpstra.
Ja.
En van tevoren hebben we natuurlijk... werd altijd gezegd... Mathieu van der Poel is voor in de finale. Maar het was heel duidelijk... Bening en Jos van Emden waren voor het begin.
Mm-hmm.
En dan heb je een middenstuk. Daar heb je Dylan van Baarle heb je daarvoor. En Mollema heb je daarvoor. En Teunissen.
Langeveld.
Misschien is het wel leuk om even wat fragmenten uit jullie persconferentie te laten horen.
Ja, we zijn natuurlijk naar de persconferentie geweest.
Daar zijn natuurlijk niet voor niks. Daar zijn jullie niet voor niks geweest. En je hebt daar onder andere met Mollema... Dylan van Baarle en Mike Teunissen gesproken. Onder andere hierover. Dus dat is misschien wel leuk om eventjes kort te luisteren... naar wat die te vertellen hadden voor de race over de Nederlandse tactiek.
We zitten hier met Mike Teunissen, vriend van de show. En sinds de laatste keer dat we hem spraken... ook etappenwinnaar in de Tour de France. En gele truidrager ook nog. Mike, je hebt hier een blauwe trui met oranje tinten. Is dit de eerste dag dat je je gele trui niet aan hebt?
Hij zit hieronder.
Ik dacht al, ik zag al een soort van gele gloed op jouw gezicht, maar ik dacht dat komt misschien, is dat gewoon een soort van uitstraling die je hebt sinds die eerste etappe natuurlijk. Hoe voel je je?
Goed wel, alleen ik heb het weerbericht voor zondag gezien, dus dat is wel met een kleine slag om de arm, want daar word ik niet echt vrolijk van.
Ja, want zorgt de organisatie voor de Tour de France ook voor gele wetsuits?
Wordt het zo'n interview, ja? Nee, dat is een goede vraag. Die zal ik even doorsturen, want dat lijkt me toch niet meer dan logisch.
Oké, nou ja, dan, als je dan over naar de obligate vraag. Hoe kijk je naar zondag?
Ja, kijk, wij hebben natuurlijk met een beetje echt een topfavoriet. Dus waarschijnlijk is het een beetje alles tegen ons. En is het zaak voor ons om daar een beetje controle in te houden. Kijken of wij nog zo lang mogelijk zeg maar, in de koers mee kunnen doen. En kunnen zorgen dat Mathieu in ieder geval in een goede positie zit. Maar wat ik zeg, dat gaat niet gemakkelijk worden. Want ik heb het gevoel dat iedereen wel tegen ons is. Of in ieder geval probeert ons op te roken en Mathieu te isoleren.
En hoe komt het dat je dat idee hebt?
Ja, maar ik ook nog wel eens af en toe koers kijk. En hadden jullie het niet in de grote voorbeschouwing ook al daarover?
Ah, we hebben het heel erg geprobeerd om het te downplayen. We hebben zelfs overwogen om de hele aflevering Mathieu van der Poel niet te noemen. Maar ja, we merken ook wel dat zeker toen we net op de persconferentie waren, dat er... Ja, het was een hoopje op Mathieu.
Ja, dat gevoel krijg ik ook wel, ja. Of dat is ook niet meer dan logisch, denk ik. Maar dat is een feit. Ik verwacht dus wel dat daar zondag ook naar gekoerst wordt. En ik hoop het natuurlijk niet, want dat wil zeggen dat wij ook wat minder hoeven te doen. Maar ik verwacht het wel.
Oké, en als we het dan toch even helemaal om gaan gooien. Wij van de Roland Taarn zijn natuurlijk altijd van de complottheorieën en rare strategieën. En hoe kan het lopen als het? Is er een scenario waarin jij wellicht met de bloemen aan de haal gaat?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ja, of ik moet die bloemen jatten als Mathieu ze gewonnen heeft, dan misschien. Maar ik denk het niet. Omdat, wat ik zeg, in het scenario wat meest logisch is, is het wel zo dat ik al van alles moet doen in het midden van de race. En dan is het natuurlijk niet makkelijk om dan op de finale nog iets te kunnen verzinnen. Dus nee, ik denk dat de hiërarchie wel zo dusdanig is dat we natuurlijk vooral Mathieu hebben. En we hebben natuurlijk nog een paar andere jongens die ook wat kunnen uitrichten. Maar ja, het staat allemaal onder Mathieu, dus we moeten vooral zorgen dat hij zo goed mogelijk de finale in komt. En dan vermindert dat wel de kansen van de andere jongens, maar ja, dat is niet meer dan logisch.
En dus je zegt al vroeg in de race ligt jouw rol. Dat is dus niet in het laatste gedeelte, dus als een soort lead-out?
Nee, in principe niet. We hebben natuurlijk Pieter, Jos voor het eerste deel. Maar goed, we verwachten wel dat de koers natuurlijk op een bepaald moment opengebroken wordt. En dan is het zeg maar wel aan mij en een aantal andere jongens om daar de controle te houden en mee te springen. En daar wel actief in te zijn. En daardoor ga je die kracht natuurlijk wel tekort komen op het einde. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat Mathieu daardoor wel in een goede positie blijft. En dat is het voornaamste.
Oké. Dankjewel Mike voor dit buitengewoon interessante interview. En hopelijk spreken we elkaar snel weer. Het liefst als jij zondag de bloem hebt gejat van Mathieu.
Ja, komt goed.
Dylan, goed je te zien. Heb je zin in de regen?
Nou ja, zin is anders natuurlijk. Ik denk dat iedereen wel, behalve Tim Wellens, uitkijkt naar zon. Maar ik had ook liever zon gehad.
Maar is het niet zo, omdat wij Nederlanders zijn, dat we allemaal een voordeel hebben om in de regen te fietsen?
Ja, we weten misschien hoe vervelend het is. Ja, ik weet niet of dat echt een voordeel is.
Is het voor Spanjaarden en voor Italianen is het dan niet moeilijker?
Ja, moeilijker. Misschien wel. Hun doen het minder natuurlijk. Maar ik weet niet of dat echt voor of een nadeel kan zijn.
Wij dachten, wij hebben natuurlijk voor iedereen scenario's gemaakt over hoe jij uiteindelijk als winnaar hier Parliament Street op kan rijden. Wat is het ideale Dylan van Baarle scenario voor zondag?
Dat is een scenario die is ver weg, denk ik. Maar ik denk toch wel, moet het dan wel solo aankomen. Ik denk niet dat ik het in een klein groepje kan sprinten, maar... Ja, dat scenario zou ik alleen in mijn dromen, denk ik, hebben.
Ja, kom je niet voor een mooie plek voor jezelf?
Ja, tuurlijk wel, maar die kans is zo klein. Het is een super lastig parcours en we hebben een super goede kopman. Dus ja, dan ik denk dat hij meer kans maakt dan ik.
Wat verandert er doordat het zo ontzettend lang en waarschijnlijk ook hard wordt komende zondag? Omdat het op en af en dan de regen en dan ook nog gewoon heel lang fietsen. Is dat voor wie is dat in het voordeel?
Ja, je zou zeggen voor de oudere jongens natuurlijk. omdat die meer gehard zijn. Maar ja, ik hoop dat, dat Mathieu een goede dag hebt en dat hij het natuurlijk ook kan. Normaal gesproken moet dat wel lukken, omdat die ja, Amsterdam Gold Race ook goed, ja, goed aan kan als je wint. Ja, ik verwacht wat van de Belgen ook. Die hebben toch wel met Van Avermaat en Schubert ook twee iets oudere mannen die veel ervaring hebben op een WK.
Wij hebben met vreugde gekeken naar hoe jij dit seizoen ineens ontzettend goed was in het Hooggebergte. Maar betekent dat nu dat je lichaam misschien niet meer goed is om gewoon zo dit een beetje het klassieke werk te doen?
Nou ja, ik heb natuurlijk een beetje pech gehad in het begin van het seizoen dat ik mijn hand brak. Dus ja, eigenlijk ben ik niet op topniveau geweest bij de klassiekers dit jaar. Dus, maar ik denk niet dat het elkaar hoeft te bijten. Ik focus me deze winter gewoon volledig op het klassieke ja, voorseizoen. En dan vanaf, wat is het, april, mei, kan ik me focussen op de rest van het seizoen.
Maar word jij nu Wout Poels de tweede bij Ineos volgend jaar?
Nee, dat denk ik niet. Wout die kan natuurlijk nog wel even wat meer of wat beter bergop rijden. Maar ik hoop wel elk jaar weer een stapje beter te worden.
Nou, wij hebben in ieder geval met veel vreugde naar gekeken hoor. Want het zag er echt spectaculair uit. Je zat er echt op momenten waarvan wij dachten, nou, dat is veel te laat voor Dylan van Baarle. Je dat zelf ook niet?
Ja, nou ja, kijk, we hebben heel hard getraind uiteraard om dat te halen. En het was ook niet het plan dat ik zo laat zou zijn. Maar ik was eigenlijk zo goed dat het wel het geval was. En met Kwiatkowski en Moscon die iets minder waren, kon ik een andere rol krijgen.
Ja, ik vind toch dat als jij in de Tour gewoon erbij zit, als Kwiatkowski niet meer mee kan, betekent ook dat je een van de favorieten bent voor dit WK, hoor. Maar goed je weer te zien. We zullen je niet langer meer ophouden. Want het zijn natuurlijk allemaal hier allemaal echte journalisten om vragen te stellen. Jonne, je wil nog iets zeggen?
Ja, bovendien willen we met zijn vriendin praten. Dus,
ja, dat is waar.
Bij de koffie.
Ja. Oh, zij, wat? Zij zit bij de koffie?
Ja, zij zit bij de koffie.
Oké, okay, gaan we daar naartoe. Leuk je te zien.
Yes, dankjewel.
Ik zit hier met Bauke Mollema, bij ons ook wel bekend als het tijdperk. Ontzettend leuk dat je even wil aanschuiven. Hoe is het met je?
Op zich goed. Ja, ik ben net vandaag eigenlijk hier pas weer heen gereisd. Vorig weekend natuurlijk de mixed relay al gereden, maar daarna lekker even naar huis gegaan. En nog vier dagen thuis geweest. Lekker in het goede weer nog even getraind. En het slechte weer hier wat ontlopen. En daar ben ik wel blij mee met die keuze. En nu vandaag weer fris hier naartoe gereisd en klaar voor zondag, denk ik.
Wauw, wat een opvallende keuze. Ja, want we zouden het bijna vergeten, maar van harte gefeliciteerd met je wereldkampioenschap. Hoe voelt dat?
Nou, dat was al heel cool, moet ik zeggen. Ik bedoel, het is misschien niet het meest spraakmakende onderdeel. Ook omdat het nieuw is misschien in het wielrennen. Maar toch mooi om zo'n truitje te hebben en zo'n gouden plak. En was super mooi te doen. Ik had ook echt wel goed naartoe gewerkt. Veel op de tijd op fiets getraind afgelopen maand. En ik was wel echt gemotiveerd om ervoor te gaan. En als we dan die gouden plak winnen, is dat heel mooi.
Ja, wel gek genoeg, want het wordt waarschijnlijk een regenboogtrui die je misschien wel nooit zal dragen.
Misschien. Ik denk zeker nooit. Ik bedoel, in ieder geval niet in de koers. Thuis zou ik hem eraan mogen doen als ik wil, maar het zal denk ik ook niet gebeuren. Maar dat klopt, dat is wel een beetje gek natuurlijk aan dit onderdeel, die maar één keer per jaar wordt georganiseerd. Hoewel op het EK, ik weet niet of het EK misschien aan zou mogen, denk het ook niet eigenlijk, omdat het met het land is. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar goed, dat maakt het niet toch wel mooi om zo'n truitje in de kast te hebben.
Ja, het zijn prachtige kleuren natuurlijk. Dan even over zondag. Wat is jouw plan?
Nou, mijn plan is om zo ver mogelijk in ieder geval in de finale te komen. En hopelijk Mathieu daar zo goed mogelijk bij te staan. Ik bedoel, hij is natuurlijk duidelijk onze kopman. Een van de topfavorieten op dit parcours ook. En als je ziet hoe hij dit hele jaar al rijdt op de weg, dan is dat ook meer dan logisch, denk ik. En ik voel me op zich goed. Ik heb er zin in. En ik denk dat het echt een hele slopende koers gaat worden met de slechte weersomstandigheden erbij. Ook het parcours wat slopend is. En dat ligt mij normaal gesproken ook wel. Dus ik hoop wel dat ik gewoon in ieder geval op de rondjes me vanzelf ook van voren kan laten zien.
Ja, even over dat parcours. Het werd van tevoren veel vergeleken met de Amstel Gold Race. Het werd natuurlijk gewonnen door Mathieu van der Poel. Jij werd er zelf 12e. In hoeverre lijkt dit parcours, je hebt het nu een aantal keer gereden, neem aan dat je ook wel wat getraind hebt hier. In hoeverre is die vergelijking terecht?
Daar heeft het wel wat weg van, denk ik. Ik moet zeggen, ik heb de eerste 100 kilometer, dikke 100 kilometer niet gereden. Want de rondjes natuurlijk wel, daar kun ik wel 6-7 rondjes nu gereden. En dat is al lastig. Maar wat ik van de mannen hoorde is daarvoor in de beginfase zitten ook een paar hele steile beklimmingen al. Dus het gaat gewoon slopend zijn de hele dag. En ik geloof ook 4000 hoogtemeters. En heel veel draaiende keren. Dus wat dat betreft inderdaad wel te vergelijken met de Amstel Gold Race. En dit jaar had ik me daar ook goed laten zien in de finale. Werd ik teruggepakt, denk ik, 2-3 kilometer voor de finish door Mathieu. Die langskwam stomen. En toen was het beste bij mij er wel af. Maar ik denk dit soort koersen, zware koersen, daar kan ik ook gewoon finale rijden. En dat hoop ik in ieder geval zondag ook te doen.
Ja, want wij van de Roland Taarn vinden het altijd leuk om koerssituaties te bedenken, te verzinnen. Is er ook een koerssituatie te verzinnen waarin jij wint?
Die kans is niet zo heel groot, denk ik. Ik bedoel, er zijn heel veel snelle mannen hier natuurlijk. Ook de andere favorieten, noem ze allemaal maar op. Hebben vaak een hele goede sprint in de benen. Dus dan zou ik waarschijnlijk toch weg moeten rijden. En dat is niet even 1, 2, 3 de verwachting. Maar we gaan het zien. Ik bedoel, we moeten in ieder geval zorgen als ploeg dat we de koers in ieder geval in handen houden. Dat we in de finale als er groepjes gaan weglopen, dat we in ieder geval altijd een mannetje mee hebben. En met Mathieu in het achterhoofd, dat die eraan kan komen. Of dat die er naartoe kan springen. Of zelf nog kan demareren later. Ik bedoel, daar moeten we wel op inspelen.
Oké, ik heb nog een vraag van Dylan van Baarle. Die spraken wij net. Hij is een vriend van de show, is bij ons uitgebreid te gast geweest. Ik vroeg aan hem, heb jij nog een vraag voor Mollema? Hij zei, luister je wel eens naar de Roland Lantaarn?
Nee, daar heb ik nog nooit naar geluisterd.
Dat is ongelukkig. Dat doet ons hart natuurlijk enorm veel pijn. Bij ons in de podcast heb je namelijk een bijnaam. Die is verzonnen door Tim de Gier. Die zit hier bij ons aan tafel. Daar heet je Het Tijdperk Mollema. Omdat hij voorspelt eigenlijk altijd dat het Tijdperk Mollema aanstaande is. Gaat dat zondag gebeuren, het Tijdperk Mollema?
Dat zou heel mooi zijn voor mij. Maar ik weet niet of dat zondag al gaat gebeuren. Misschien nog een jaartje wachten.
Is goed, dankjewel voor je tijd.
Maar voor ons is een schitterend moment, hè, dit. Bouke Mollema gewoon gesproken.
Ja. Tijdperk.
Ja.
Hij wist niet, dat was wel jammer, dat hij wist niet dat hij het tijdperk werd genoemd. Oh. Maar hij vond wel dat het tijd was.
Nog luisterde hij de Rode Lantaarn. Was ook jammer.
Ja.
Maar ja,
het blijft een enigma.
Ja.
Volgens Bram Tankink hadden we moeten vragen om in een podcast over economie te komen. Dat had hij leuk gevonden.
Oh ja?
Ja. Als we hem hadden gevraagd naar de economische, naar de Brexit bijvoorbeeld, dan was hij helemaal losgegaan.
Had ik echt iets voor ons gevonden, toch? Nee, zeker aan te snijden.
Het was natuurlijk ook gewoon een goede vraag geweest. Van welk boek heb je bij je? Dan was het gelijk bal geweest. Ja. Dus slechte eerste vraag.
Economische thrillers, daar gaat Bouke goed op.
Maar het was dus, we liepen dus door die wandelgangen van het hotel op weg naar deze gesprekken. Sowieso waren ze allemaal heel aardig. Mollema die was ook eigenlijk alweer weg van de persconferentie en kwam nog even terug om met ons te praten.
Ja.
Dus dat was heel erg leuk. Mm-hmm. Maar we hadden ook nog even, we zaten met al die renners een beetje te praten. En die vertelden ons dus nog na deze gesprekken. Vertelden ze ons ook een beetje over de hiërarchie in de ploeg. Zo vertelde Mike Teuns dat hij eigenlijk voor het middengedeelte van de race was. En niet voor het slotgedeelte. Want ik dacht van tevoren, hij gaat de lead-out zijn voor Mathieu van der Poel.
Ja.
Maar ze hadden echt voor de finale hadden ze Nicky Terpstra en Mathieu van der Poel bedacht.
Ja, Van der Poel was de kopman en Terpstra schaduwkopman.
Ja, en dat verklaart ook dat wij een week geleden nog dachten van, wat gaat Terpstra daar eigenlijk precies doen?
Mm-hmm.
Wat gaat zijn rol in de ploeg zijn? Want hij is niet iemand die veel knechtenwerk doet.
Ja. Maar hij is wel, en dat is wel natuurlijk ook waar hij denk ik zelf ook wel op hoopte, dat iedereen er van de pool zou kijken.
Ja.
Waardoor hij, tactisch is hij natuurlijk ijzersterk. Goed gevoel voor moment, dat hij op het juiste moment weg zou kunnen rijden.
Heb je hem gezien na afloop bij de NOS?
Nee.
Zelden iemand zo helemaal naar de tering gezien.
Ja, was het?
Hij had dus ook een hongerklop. Althans ook. Hij had een hongerklop gehad, zei hij. Hij verklaarde het. Je kunt er nog zo vaak aan denken. Maar sorry. Je kunt er nog zo vaak aan denken.
dat je moet eten en drinken. Maar in zo'n zware koers en met zoveel lage kleding is dat dus ook best wel lastig. Om überhaupt gewoon fysiek bij je eten te kunnen. Weet je wel? Ja. Dat zijn de logische momenten om dat te doen. En dan zei ja, dus ik heb best wel de hele koers goed gedaan. Tot in de laatste rondes. Gewoon merkte ik, was het vergeten. Kwam er niet toe. En dat betaal je. En je moet ervoor betalen in de laatste ronde.
Ongelooflijk.
Hij werd ook gelost uit de groep. En hij zei, vond ik ook heel mooi. Wat was hetgeen toen je van de pool terug zag zakken? Wat dacht je toen als eerste? Toen zei hij, ja, kut.
Ja, mooi.
Hij kan er ook echt wel goed uitgewoond uitzien, hoor.
Onvoorstelbaar. Nou, maar zo heb ik hem nog nooit gezien, hoor. Dit was echt zeldzaam afgeracht, klaag. Ik vond het dapper dat hij nog even bleef staan. Na een paar vragen zei hij ook, ja, als je het goed vindt, ga ik nu douchen.
Schijnt dat van
als je het niet goed vindt ook trouwens.
Van Avermaat schijnt ook echt voor de camera heen en weer te hebben geschommeld van ellende.
Ja, en Alaphilippe, ik zag een foto van Alaphilippe, die leek 10 jaar ouder. Ja. Het was echt een monstrueuze koers.
Zijn gerucht dat hij over zijn nek is gegaan, Alaphilippe?
2 keer, ja.
Dat is toch ook wonderbaarlijk, hè?
Ja, volgens mij was het...
Was er niet Seneschal die 2 keer over zijn nek is gegaan en Alaphilippe 1 keer?
Oh, dat zou kunnen. voor de record.
Ja, voor de record.
We willen natuurlijk weer een perfecte uitzending zonder rectificaties.
Gewoon weer 0 rectificaties.
Dat zou lekker zijn.
Maar we moeten hem gewoon wederom niet uitbrengen. Tot de volgende.
Ja. Dan gaan ze nu opstapen en allemaal in 1 keer uitbrengen.
Precies, ja. Maar Mike Teunissen dus, die we net hoorden, dat was... ons hart maakte natuurlijk een sprongetje. Wij hadden... Martin Teunissen stond bij ons al een tijdje in het in the Old Swan Hotel. En dat is de vader van Mike. En die had ons...
Dat is dus niet Herbert Dijkstra.
Niet Herbert Dijkstra.
Oké, dat jullie het even weten.
Nee, ze hebben iets van elkaar weg, vinden sommige mensen. Andere mensen vinden dat helemaal niet en vinden het onbegrijpelijk dat je die twee door elkaar had. Maar, maar die had keurig 3 petjes voor ons meegenomen. Supporter Mike Teunissen. En wij waren natuurlijk al volstrekt niet neutraal. Maar elke zweem van neutraliteit was daarna volstrekt verdwenen bij ons. En het was natuurlijk fantastisch om Mike in de aanval te zien. En dat was eigenlijk het openingssalvo voor de beslissende fase in de race.
Nou ja, sterker nog, het was de beslissende aanval.
Ja.
Want Pedersen en Koen zaten daar al bij.
Ja. Klopt.
Volgens mij opende Pedersen.
Het zou kunnen.
Die ging zelf. Achteraf verklaarde Pedersen dat hij dit deed als springplank voor Valgren en Vogeltje.
Ja.
En hij kreeg Teunissen mee en Koen uiteindelijk. En volgens mij uiteindelijk is Van der Poel daar toen naartoe gesprongen.
Ja, van Teunissen moest lossen al vrij snel.
En op dat moment dacht Van der Poel, oké, dan ga ik. En kreeg hij toen Moscon mee of zat hij al mee?
Volgens mij zat hij al mee. Ja, het lastige is, wij zijn hier aan het opnemen op een plek zonder wifi. Dus we hebben ook geen voorbereidingsdocumenten. We moeten echt alles terughalen uit ons geheugen.
Ja.
Maar het was inderdaad, laten we het erop houden. Op een gegeven moment ontstond er een groep waarin Mike Teunissen niet meer zat. Mike Teunissen die, denk ik, als laatste daad een gelletje gaf aan Stefan Kuhn.
Ook eentje aan Pedersen.
Ook eentje aan Pedersen?
Ja, hij heeft er 2 uitgedeeld.
Hij was boos op Pedersen. Dat zag ik wel. Hij was echt, want hij vond dat Pedersen had op hem moeten wachten, vond hij eigenlijk. Hij vond het dom dat Pedersen door was gereden en hem had gelaten lossen.
Ja.
Dat snapte ik wel. En het leuke was, we stonden natuurlijk naast Bram Tankink te kijken en die kan dat dan meteen heel goed duiden. En die zei ook meteen, ja, super dom van hem. Ik kan beter een groepje weg laten rijden met de Nederlander erin, want dan gaan de Nederlanders niet achter je aanrijden. Dus als het moment dat Teunissen terug in het peloton is, ja, dan gaan de Nederlanders knallen om je terug te pakken.
Ja, nou, nog even over Bram Tankink. Dit was sowieso genieten om daarnaast te staan. Want die kon inderdaad heel goed het commentaar en de koers duiden. Vooral toen Van der Poel dus was aangesloten. Toen heeft hij elke seconde die erbij kwam, heeft hij omgeroepen.
Ja, ja, was mooi.
Ja.
Lijkt me overigens een hele fijne co-commentator. Even een tipje voor de NOS.
Ja, absoluut.
Ik had vroeg nog aan Tankink of hij wel eens met Valverde had gepraat. Ik ben zo...
Ja, dat was een goede vraag.
Ik ben altijd zo... Ik zou heel graag een keer... Dit lijkt me het goede einddoel van de Rode Lantaarn. Om naartoe te werken is een interview een uur lang... tequila kunnen drinken met Valverde. Maar daarom vroeg ik dat aan hem. En Valverde heeft ooit 1 zinnetje tegen hem gezegd. Even kijken hoor, weet ik nou letten.
In the third week you are going to suffer.
Ja, ja, precies, dat was het.
En dat was na...
We're going to kill you in the third week. Maar nee, in the third week you're going to suffer. En dat was toen in dat Belkin-jaar was dat.
En toen hadden ze de hele Mobistar-ploeg op een hoop gereden in die waaier-etappe, in de Tour. Ja. Dus 2013,
dat het enige wat Valverde dus ooit tegen hem heeft gezegd. Dat is wel schitterend. Ik had het gewoon op mijn rug getatoeëerd.
Dit kan, dit kan je aan elke renner vragen. Ja. Er is nooit een renner die zegt... Ja, nee, Valverde. Ja, ik praat elke maand even een keertje bij met Valverde.
Ja, meestal is het één zinnetje en dan altijd een dreigement.
Ja, ja, precies.
Ja. Maar goed, ja, dat was het moment van de poel ging aan. Toen zag je eigenlijk al wel... Er was tegen juich op bij ons in de zaal. Ook omdat omdat geen van de favorieten van de poel kon volgen. Ik denk dat de types, de grote favorieten van Avermaat, Sagan,
Alaphilippe. Alaphilippe probeerde het.
Ja. Ja, maar het lukte hem niet.
Moest kotsen.
En ja, maar
hij was een beetje zoals die ene, dat mannetje uit South Park, wat de hele tijd moet kotsen als een mooie meisjes tegen.
Hij probeerde ook nog naar Van der Poel te kotsen, maar hij miste hem net. Hij had wind tegen, dus dan weer terug.
Als soort paddenstoeltje wat hij naar hem wilde gooien. Maar dat was natuurlijk heel veelzeggend, want als je Sagan heet of Van Avermaat heet, en er is maar één iemand die je echt in de gaten moet houden, dat is Van der Poel. Die mag je nooit laten rijden. Ja. Dat is eigenlijk de opdracht waarmee je... Dus toen zag je, die jongens die zijn niet helemaal goed. En toen kwam de kopgroep en dan denk je...
Behalve natuurlijk Trentin.
Ja, Trentin deed het goed.
Trentin was duidelijk in vorm de afgelopen weken. En die zat redelijk snel op het wiel van der Poel.
Was indrukwekkend. En ook eigenlijk toen zag je vervolgens die groep ontstaan. De definitieve groep eigenlijk. Hè? Dus Koen, Moscon, Trentin, dus twee Italianen. Pedersen en Van der Poel. Vijf man.
En het was duidelijk dat Moscon tweede viool speelde bij de Italianen in deze groep, want die moest kopwerk doen.
Ja, maar dat was heel goed voor die groep eigenlijk. Want je weet, hè, wat is dan de situatie? Je hebt eigenlijk twee jongens die supergoed kunnen aankomen. Trentin en Van der Poel. Pedersen, ze had ik toch een niveautje lager ingeschaald, zeg maar. Ja. Zeker na het seizoen wat hij had. Hoewel, als je ziet dat je nu komt bovendrijven, dan heb je in ieder geval een goede dag. Maar je zag, eigenlijk dachten wij, vijf man, dit de groep. Eigenlijk een ideaal scenario. Want in de achtervolgende peloton zat Terpstra toen nog, zat Mollema toen nog. Hing Teunissen nog op zijn laatste adem, maar hij zat er nog bij. Ja. Dus het was eigenlijk een soort ideale situatie voor Nederland.
Ja,
eigenlijk
zeker.
Dat je dacht, tot 11 kilometer voor de finish, dacht je, dit is beter had het niet gekund dan nu, dan dat het nu is.
Ja, ja. Vooral omdat in de groep daarachter, die natuurlijk ook al flink uitgedund was. Dan ga je toch kijken naar welke landen zitten daar nog.
Ja.
Dus wie gaan er nog rijden? Nou, voor Frankrijk, ja, volgens mij zat alleen Galopin en dan had je dus al Alaphilippe.
Ja.
België had je Wellens. Eigenlijk vanaf het moment dat Naas eraf ging, wist je dat het goed zat. Want dan had je Wellens, Teuns en Van Avermaat.
Ja.
Duitsland
zat nog redelijk vertegenwoordigd, maar die hadden een hele rare tactiek. Dat ze gingen niet rijden en toen het eigenlijk niet meer kon.
Ja, dus en die hadden natuurlijk ook niet echt een kopman. Ik denk dat ze uiteindelijk... uiteindelijk de kaart Degenkolb speelde, maar dan is het wel een beetje armoedroef natuurlijk. Ja.
Ze hebben lang gereden voor Akkerman, volgens mij.
Ja. Ja.
Die uiteindelijk best wel laat in de finale pas afgestapt.
Ja. Ik denk dat als Pils Noliet gewoon de kans hadden gegeven, die had nog ver gekomen.
Ja. Ja.
Ja. Toen was eigenlijk de sterkste van de Duitsers.
Nee, maar dan kijk je dus naar het groepje. Daar zit natuurlijk Italië en Nederland en Denemarken zitten goed. Ja. Dus die hoeven erachter niet te rijden. Ja, dan is het, was het Frankrijk en België. En dat was dus inderdaad Wellens en Galopin.
Ja.
Lampaard ook veel, toch? Veel kopwerk.
Volgens mij was die toen ook al gelost.
Ah ja, maar die heeft wel een tijd...
Want België, ja, klopt. Ja,
België heeft één voor één die mannen opgerookt. Dus inderdaad Lampaard, Teuns en Wellens. Die zag je er één voor één afrijden.
Ja.
Toen dacht je al, dit gaat gewoon niet meer lukken.
Ja.
Dit is de groep.
Ja.
En dus wij holden naar buiten om Mathieu toe te schreeuwen. Nou, we hebben ons best gedaan, Tim. We stonden naast elkaar.
Ja.
En
Nederlanders bij ons om ons heen. Ja, Nederlanders langs het parcours.
Geen veldje aan de lucht. En toen, pof.
Ja,
hij stuurde naar rechts en het was klaar.
Ja. Vond ik wel echt een moment van de dag, hoor, dit. Want dit is echt iets, een beeld dat ik gewoon niet meer snel zal vergeten. Dat wij gewoon met een hele zaal vol met Nederlandse fans, die allemaal het volste vertrouwen hadden. Met Van der Poel, die zo supergoed is dit seizoen.
Ja.
En daar gewoon vol in beeld rijdt. En ik zag het gewoon gebeuren.
Dezelfde voorsing had gedaan. Ja.
Ja. En iedereen zat ook zo, hè? Heeft hij pech? Ja. Is het zijn ketting?
Ja, en we stonden naast die jongens van Shimano. En die hebben er natuurlijk kijk op. En die zeiden ook meteen, nee, het is niks met zijn fiets.
Nee.
Maar wat
gebeurde? Vond ik eigenlijk shocking. Ik dacht, als het een lekker band is.
Ja.
Dan
maar,
misschien.
Maar even omschrijven, want het was ook niet zo dat hij het groepje liet gaan. Nou ja, of parkeren. Dat hij niet mee kon komen. Ja, hij stuurde naar rechts.
Ja.
Hoe noem je dat? Uitbollen?
Ja, gewoon parkeren. Ja,
gewoon
ja.
Parkeren.
Ja, rechts,
gewoon,
rechts in het vakkie. Muntje erin en twee uur winkelen.
Ja, het was echt... hij stuurde gewoon weg. Er leek ogenschijnlijk niks aan de hand. Hij stuurde weg en hij liet schaf zakken.
Ja.
Ja.
En Teunissen zei later hij kwam langs. Ik dacht, ik neem hem nog mee op sleeptouw. En Van der Poel kon alleen nog maar zeggen, kou.
Ja?
Ja.
Oh, man.
Ik dacht dat Teunissen zei, ik denk dat hij misschien zijn kleding iets te vroeg heeft uitgetrokken. En een beetje bevangen werd door de kou. Maar ja, het is natuurlijk op 11, dan heb je er al 250 kilometer op zitten. En dan 11 kilometer voor de finish in zo'n groep. Kun je het niet meer. Och, och.
Maar hij deed in de Ronde van Noorwegen ook, hè, op deze manier. Ook tijdens een beklimming. Dacht hij ineens, fuck it, let's go bowling. Ja. En stuurde zijn fiets naar
huis. Ja, maar dat was toch nog tijdens... ik heb die beklimming gezien. Dat was echt een behoorlijke pittige klim. Waarvan je eigenlijk van tevoren al had kunnen zeggen, ik denk dat die te zwaar is voor Van der Poel. Maar dit was eigenlijk een soort ideaal terrein voor hem. Ja.
Het was ook niet een heel zwaar stuk waar ze toen op reden.
Nee, ze waren het zware stuk voorbij, ja. Eigenlijk.
Het vlak was het niet, maar dat was het nergens.
Nee,
maar,
droog was het ook niet.
Nee, maar het was... Het was niet het zwaarste stuk. Integendeel zelfs. Het was een beetje vals plat waar hij uitstuurde. En het was maar heel snel duidelijk
toch?
Van...
Dit is toch, het voelt voor mij nog steeds heel raar. Want Mathieu van der Poel had zelf ook geen antwoord op. Die zei ook gewoon van, ja, het lukt er gewoon niet meer. Ik kreeg geen been meer voor de ander.
Ja.
En toen dacht ik van... Toen wij het zagen, niemand wist precies. Het verhaal was hongerklop. Of inderdaad mechanische pech.
Zo zag het er echt uit.
Of kou, bevangen door de kou, was ook een mogelijkheid. Ik denk dat de combinatie van dat allemaal een beetje is geweest. Ja. Ja. Maar het voelt een beetje als zo'n verhaal wat nooit opgehelderd gaat worden. Dat je dan denkt, wat is hier nou gebeurd, joh?
Nou ja, gewoon inderdaad een combinatie van die drie. Maar dat er in ieder geval toe leidt dat hij gewoon dat het in één keer op was.
Hij was er zelf ook vrij realistisch onder.
Ja.
Hij was helemaal niet van...
hij was buitengewoon van de pool, zoals hij eronder.
Ja, hij zei, het was waarschijnlijk een combinatie van honger en kou en moe zijn.
Ja.
En ik kon gewoon niks meer. Ja, dan... Ja.
Ja, je kunt wel willen, maar...
Ja, en wel mooi. Ik vind wel echt karakter dat hij hem heeft uitgereden.
Ja, op 10 minuten is hij gefinished. Ja, toch,
als 3 naar laatste.
Ja, en dan is 11 kilometer nog lang, hè? Als je gewoon...
En ik denk... Maar dat is misschien mijn eigen narcistische idee. Dat hij toch voor de Rode Lantaarn ging. Uiteindelijk ook een mooie Rode Lantaarn-drager. Peter Vakoc.
Ja.
Leuk dat hij weer terug is. En dan pakt hij gelijk de Rode Lantaarn. Ja, dat is toch leuk.
Ik vond het mooi dat Van der Poel zei, het is toch je eerste WK, je wil hem toch uitrijden.
Ja.
Dacht ik, hoe snel heb je dan je doelstellingen verlegd van goud pakken naar uitrijden?
Ja.
Ja.
Oh ja, maar even vergeten, kilometer. Zijn eerste WK, hè?
Ja.
Ik bedoel, zijn eerste WK en zijn eerste seizoen.
Ja, bij de profs, hè, eerste WK, maar toch.
Ja.
Ja. Op de weg. Maar,
Een teleurstelling. De onmacht was echt... Ik heb nog steeds een beetje zo gewoon... Ik moest echt ervan bijkomen toen dat gebeurde. Maar het was het laatste rondje.
Het is gewoon in één keer klaar. En dat is, ik stond met mijn handen in mijn haar, zeg maar. Maar ja, het interessante is natuurlijk... Voor ons, in Nederlands perspectief, is het verschrikkelijk. Maar stel, je zit in die kopgroep. En je hebt eigenlijk bedacht... Ik kan hier een medaille pakken. Ik denk dat Van der Poel de sterkste is. Maar zilver en brons liggen voor het grijpen. En de sterkste man moet op zo'n manier laten gaan. En je heet Trentin, bijvoorbeeld... Yo, dan wordt het wel in één keer... dan ga je in één keer goud zien.
Nou ja, sterk. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Pedersen en Koen. Op een gegeven moment was ik met een discussie met iemand achter me... die zei, waarom gaat Pedersen nou op kop rijden? Dat was op het moment dat Moscon gelost was.
Ja.
Ik zei, die rijdt hier voor zijn derde plek of zijn tweede plek.
Ja.
Kijk, de kans dat Trentin wint is groot. Hoewel, dat zei ik ook, het zou wel weer heel erg des Trentin zijn... om dan niet te winnen. Mm. Maar dat is natuurlijk het mooie van het WK. De tweede en de derde plek tellen ook.
Ja, en beïnvloeden dus ook de dynamiek van zijn koers. Ja,
ja, want Koen en Pedersen bleven continu rijden.
Ja.
En dat is prettig, want Koen is natuurlijk een hard rijder en Pedersen eigenlijk ook wel.
Ja.
En ja, je weet nooit hoe een Koen haas vangt en uiteindelijk...
Trentin had een mazzel dat Moscon natuurlijk nog redelijk op het vinkentouw zat. Dus dat was natuurlijk het dreigement wat hij had. Het argument wat hij kon gebruiken om gewoon niet te veel te doen op kop.
Ja,
anders komt Moscon terug.
Ja, precies.
Ja, nee, maar Trentin zat echt in een... Ja.
Een gouden zetel.
Ja, echt.
Ik denk dat ze de Italiaanse vlag al aan de vlaggenstok hadden hangen.
Ja.
Er was ook, mensen zeiden ook bij ons in de zaal van dat het, de mannen die in de finale overbleven allemaal wat steviger zijn, wat meer vet op de botten hebben.
Ja.
Maar is dat geldt toch niet voor Trentin, denk ik dan?
Ik vind Trentin stevig, hoor.
Ja, is hij wel stevig? Ja,
dat is natuurlijk echt meer
een ingevallen koppie.
Ja, kijk, uiteindelijk zijn het blijven wielrenners natuurlijk. Dus ze hebben allemaal wel een ingevallen kopje. Maar Trentin heeft natuurlijk wel jarenlang al een voorjaar gereden. Die gedijt best goed in dit weer. En ja, het is wel een sprinter met inhoud, om het zo te zeggen. Dus er zit wel wat meer vlees aan dan, dan bij Valverde bijvoorbeeld.
Ze hadden wel bedacht, kennelijk. Want op een gegeven moment vloog Moscon eraf. En bleven er dus nog drie man over. Kung, Pedersen en Trentin. En ze hadden denk ik wel bedacht, of in ieder geval Trentin, ik ga niet de sprint lang maken. Dus je hebt dat Parliament Street, heeft een heel lang stuk wat redelijk stijl omhoog gaat. En dat wachten ze helemaal af. Ze reden het helemaal met z'n drieën gewoon omhoog. En de echte sprint kwam pas zeg maar op het moment dat de sprint weer ging afvlakken.
Net als bij de Under 23, hè?
Ja, ja.
Wachten ze ook heel lang.
En ja, precies. En dus, ik denk gewoon, iedereen weet ook wel, zoveel zit er niet meer in de tank, dus we moeten zorgen dat het kort blijft. Maar ik heb geen zin om weer op de grote hoop te schijten, maar zo'n Maarten Ducro die dan weer zegt, Trentin gaat aan en pakt 6 lengtes meteen. Terwijl dat niet zo is.
Ja,
en het is toch gênant.
Trentin vervolgens ontzettend voorbij wordt gereden.
Ik wou net zeggen, Trentin deed veel. Ja. Maar hij pakte geen 6 lengtes.
Nee, als iets duidelijk was van de eerste aanzet, was dat hij tegenviel die eerste aanzet. Ik dacht, die moet nu meteen een paar meter pakken. Want dan geven die andere jongens het meteen op.
Ja.
En dat deed hij niet. Pedersen zat meteen op zijn wiel en klapte er eigenlijk meteen overheen.
Ja.
Kung had helemaal geen scenario meer, hè, op dit moment.
Het dat heeft gewoon nog één ding. Het heeft voor Ducro nooit consequenties. Nee. Dit is weer een groot moment dat hij weer iets superdoms zegt. En bij de NOS laten ze hem gewoon zitten. Ja. Ik ben er een beetje klaar mee, jongens.
Ja. Ja, ik merk het, ja.
Laat ik het dan maar één keer zeggen. Het is klaar met extra Ducro.
Ja, maar ik was toen ik vanochtend iets negatiefs tussendoor zei over
Venema.
Thijs Zonneveld. Ja, en Thijs Zonneveld. Toen keken jullie zo Noors naar me. Ik dacht, we gaan deze koers niet meer nemen. Maar,
is ook zo. Maar ik trok het niet meer.
Ja.
Je kunt niet op elk grootste moment in het Nederlandse wielrennen falen en verwachten dat Willem Dudok zijn mond blijft houden.
Ja, dat is waar. Dat is waar. En laat het gezegd zijn.
Willem Dudok laat zich niet meer de mond snoeren.
Maar Pedersen, die was. Ik vond het ook leuk dat Jasper Stuyven, die zei ook vlak voor de sprint, zei die van, nou, goeie dag. Pedersen, die kan een goede sprint hebben hoor, in zo'n koers.
Ja, ja, hij kan zeker goed aankomen. En hij heeft vorige week natuurlijk ook gewoon nog een koers gewonnen.
Ja.
In Frankrijk. Misschien niet de grootste koers. Maar daar kwam hij solo aan. Volgens mij daarachter zat een groepje waar Degenkolb de sprint won.
Mm-hmm.
Vorig jaar natuurlijk gewoon wel tweede in de Ronde van Vlaanderen. En,
maar hij had wel echt een beetje een prutseizoen verder.
Hij had een waardeloos seizoen. Maar ja. het seizoen hiervoor had hij wel een heel sterk seizoen.
Ja, ja.
Won hij de Ronde van Denemarken.
En een jonge gast, dus het kan nogal verkeren natuurlijk.
Ja.
Wij kennen hem vooral doordat hij achter Terpstra aanreed in de Ronde van Vlaanderen.
En echt dat verdomd sterk heet ook.
Ja.
Ja. Ja. Terpstra van wereldklasse, waar je dan gewoon voortdurend maar op 20 seconden achter blijft hangen. Ja, ja. Dat is wel knap hoor.
Ja, maar het maakt het ook nog vandaag extra knap, omdat het zo'n zware koers was.
Ja.
Waarvan we nog zeiden van dit is eigenlijk, in de persconferentie hadden we het er nog over, dat dit eigenlijk voor oudere renners een heel erg goede omstandigheden zijn. Stefan Koen, ja, daar past het bij. Weet je wel, goede, taai, sterk.
Ja. Erkende hardrijder.
Ja, maar Pedersen die heeft ongelooflijk.
Het past bij het jaar, hè? Het jaar van de jonge doorbraken. En Pedersen had misschien zijn doorbraak even iets eerder. Maar het is 23, dus die kan nog prima in het rijtje van supertalenten. Die dit jaar hun neus aan het venster steken. En hoe, weet je, gewoon meteen wereldkampioen worden.
Toch vind ik het altijd tikkeltje jammer dat de favorieten niet zich in de strijd mengen. Dat we geen aanvallen van Alaphilippe of van Greg van Avermaat hebben gezien. Sagan ging erachter, heeft te lang gewacht. Wat deed hij nou? Hij wees toen hij over de finish kwam. Hij kwam als vierde of zo over de finish.
Vijfde
wat hij.
Ja,
en Scon was vierde.
Toen wees hij op zijn helm. Zo, hij ging zo de streep over terwijl hij op zijn helm naar zijn hoofd wees.
Oh.
Ik interpreteerde dat een beetje als van, ik had het eerder moeten bedenken.
Oh.
Aanvallen.
Ja. Jij voelde het aan.
Strategisch foutje.
Ik weet het
zoiets.
Niet. Ja, nee, ja.
Of bedoelde hij dat? Vergeet mij nooit meer.
Strategisch foutje was dat hij niet met Van der Poel mee kon. Maar ik weet niet of dat het strategisch was.
Ja. Maar vinden jullie dat dan niet bij zo'n WK? Dat je dan toch een beetje hoopt dat de favorieten in de finale nog iets gaan doen?
Ik heb me niet verveeld vandaag.
En ik dat, ook niet.
Dat is het voornaamste. Kijk, het was gewoon een prachtige koers. Ze met z'n allen maar een beetje rustig kabbelen en wachten tot die laatste beklimming. Ja. En dat dan wel de kleppers zijn. Ja, dan heb ik liever dit. Het was ook zeker omdat we een tijdje geen beeld hadden. Maar dat er wel allemaal berichten doorcijpelden met mensen die oud waren. En dat waren echt niet de kleinste namen. Dus dat maakte het een heel spectaculair WK. Het was gewoon echt een afvalrace.
Ja. Zeker. Dus ik heb er ook echt van genoten. Maar nog even over team tactics. Dus ik zei al, ik vond Duitsland raar dat die zich pas zo laat gingen rijden. Terwijl, waarom? Toen had het eigenlijk geen zin meer. En toen op het moment dat Sagan aanging, kon dus ook niemand die nog kon volgen. Ja, de Belgen moeten het toch wel even over hebben, hoor. Want die gingen hier met by far de sterkste ploeg van allemaal heen. Ze hebben natuurlijk echt wel pech gehad dat hun tweede troefkaart Gilbert eigenlijk al zo relatief vroeg uit koers ging. Maar ze hebben eigenlijk de hele koers lang achter de feiten aangereden.
Ja en, ik denk dat de Belgische bondscoach niet blij zal zijn geweest.
Nee.
Ze hebben...
Rick Verbrugge?
Ja, ze hebben alleen maar moeten volgen in plaats van dat ze zelf het initiatief nemen. Van tevoren hadden ze ook gezegd van, nou ja, we willen eigenlijk in elke aanval wel zitten. De eerste aanval met best een chique kopgroep zaten ze al niet.
Nee, de tweede ook niet. De derde ook niet.
Nee, daarom. Met zulk weer, iedereen keek naar Wellens. Maar Wellens hebben ze gewoon opgerookt omdat ze niet in de aanval waren.
Ja.
Het was absoluut een idee geweest om Wellens of Teuns vooruit te sturen, zodat ze niet met het probleem zaten van, goh, iedereen kijkt naar ons, want wij zijn met die sterke ploeg.
Ja.
Ze waren wel met een heel sterke ploeg, maar ze hadden eigenlijk maar één tractor bij zich.
Mm-hmm. Ja, en het is echt zonde dat Van Avermaet niet zijn dag had. Want ik denk dat maakt natuurlijk, dat misschien dat hij dat pas merkte op het moment dat Van der Poel aanging. Maar dat was wel natuurlijk wel het sleutel, want dat was alles zo was gegaan zoals wij nu zeiden, maar Van Avermaet had wel kunnen volgen, dan was het de moeite waard geweest.
Ja.
Maar nu was het echt een verloren dag. En ook een verloren kans, want ik denk dat Van der Poel was natuurlijk de grote favoriet, laten we zeggen, bij de individuen. Maar je had ook prima op 5 Belgen kunnen gokken, zeg maar, vandaag. Ja. Dat was echt heel logisch geweest. En ze hebben het niet waargemaakt. Misschien, ik denk, het was de grootste favoriete ploeg en de meest teleurstellende van de dag.
Toch was het weer blijkbaar het weer voor Nederlanders, Denen, Duitsers. Ja, misschien Duitsers.
Twee Italianen.
Theorie heb je daar. Een enkele Zwitser zou dit ook wel aankunnen. Maar niet alle Zwitsers, maar gewoon een enkeling.
Maar zo typisch weer. Ja,
dat soort, echt typisch. Typisch Zwitsers.
Spanjaarden hebben we niet gezien. Nee. Colombianen eigenlijk ook niet.
Jawel.
Wie hebben we gezien?
Martinez.
Oh ja,
die
Martinez
zijn we bijna vergeten, want die ging met Van der Poel mee.
Ja.
Ja.
Die waaide er daarna wel weer af, maar die zat er wel gewoon.
Nee, maar dat is een Colombiaan.
Ja, ik zei Colombianen.
Oh, sorry, ik dacht Spanjaard.
Nee,
wat overigens nog in de team tactics ook nog wel een leuk moment was toen Sagan over de streep kwam, had hij Valgren Andersen in zijn wiel.
Ja.
En die zag toen over de schouder van Sagan, zag hij het scorebord. Dan zijn we natuurlijk geen communicatie.
Nee.
En die zag toen dat zijn landgenoot gewonnen had. En je zag echt zo dat hem over hem heen vallen.
Ja. Nou ja, maar die Denen, dus ja, drie man bij de eerste 12, hè?
Ja.
Ze hebben volgens mij het teamklassement ook gewonnen. En we zagen hier net twee Denen, die zaten op de boot, die zaten volop aan het bier.
Ja, terecht ook.
Ja.
Champagne.
Ik heb ze hartelijk gefeliciteerd.
Nou, maar mooie winnaar, toch?
Huglik, zei ik. Huglik.
Kunnen we dat constateren?
Hele mooie winnaar.
Ontzettend mooie winnaar.
En niet een gevalletje Romans Feinsteins, volgens mij. Gewoon een wereldkampioen van wie we nog de komende jaren ook echt nog heel veel gaan horen.
Misschien een kleine uitlegje bij. We waren bij de Rafa Cycling Podcast, waarbij vanuit het publiek de vraag werd gesteld wie de slechtste wereldkampioen ooit was. En toen kwam Feinsteins voorbij.
Ja.
Met Max White. Die had een babbeltje gemaakt met Lefebvre ooit. En die zei, want die had Feinsteins gecontracteerd na zijn WK-overwinning in 2000. En die zag hem toen na de winterstop. En die zei, ja, nog voordat we een wedstrijd hadden gereden, had hij al 3/4 van zijn contract opgevroten. Die kwam echt moddervet binnen. Dus ja, laten we hopen dat het geen Feinsteins wordt. Maar dat lijkt mij sterk.
Op meerdere fronten overigens, want er bestaat een hele treurige kleedkamer aflevering met Romans Feinsteins.
Ja, dat was zielig.
De moeite waard om terug te kijken, maar niet, je wordt er niet vrolijk van.
Ah. Nee. Wat dan? Wat is er met hem gebeurd?
Ja, gewoon triest, depressies, alles. Ja.
Ah, ja, nee, maar deze cliffhanger konden we niet zo laten liggen.
Nee, maar wel de moeite waard om terug te kijken, hoor.
Ja. Zullen we even naar de voorspelbokaal, jongens?
Laten we dat doen.
Want wat hadden wij voorspeld? Ik had Nieuwia Dorma en Peter Sagan. Mm-hmm. Nou, allebei ruk. Ja. Tim had Annemiek van Vleuten en Bling Matthews. Dus jij was nog in de race. Maar Matthews werd volgens mij...
Is in peloton geëindigd, toch?
24ste of zoiets. Ja. Dus nog best...
Toen ik jouw voorspelbokaal zag en zag dat de grote heuvels eruit gehaald waren, toen dacht ik, de kans dat Tim hier de voorspelbokaal gaat winnen is wel stevig gegroeid.
Ja. Ja, maar, absoluut. En,
Ik had ik heb hem niet veel in beeld zien rijden,
Matthews. Nee, helemaal niet. Nee. Maar dat doet hij eigenlijk nooit, hè? De laatste paar 100 meter pas. Ja. Normaal gesproken.
En wie had jij?
Marianne Vos en Greg van Avermaat. Voor Willem. Ja.
Ik was ook slachtoffer van de Belgische tactiek.
Ook allebei ruk. Nee, Vos was wel goed trouwens. Die won gewoon de sprint. En Arjen Zoer was ook nog in de race. En die had Van Vleuten en Van Avermaat. Ja. Dus die komt nog het dichtstbij, want Van Avermaat werd 8e.
Ja.
De voorspelbokaal van al onze deelnemers kunnen wij nog niet... 100% mijn, uitsluit zou geven, maar ik denk dat er weinig mensen zijn die deze combinatie hebben ingestuurd. Ja. Mocht dat wel zo zijn,
we hebben geen internet natuurlijk, dus we kunnen het niet checken.
We zitten op internationale wateren immers.
We zitten op internationale wateren immers.
Dat vind jij leuk, hè, Tim?
Ja, zeker.
Tim gebruikt ook heel veel nautische termen sinds hier. Hij zegt tegen iedereen ahoy. En als we
Tim, Willem, kun je mij dat biertje bakboord van je even aangeven?
Ja. Behouden vaart, zei jij net.
Ik ben even naar de kombuis.
Jij wenste net iemand een behouden vaart.
Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, het is wel belangrijk. Ik wil niet verdrinken hier.
Nee, maar mocht er iemand toch gewonnen hebben, dan komen we daar natuurlijk uitgebreid op terug. Want als zo gauw we de wal hebben bereikt, dan spoed ik mij richting Facebook om te kijken of er nog iemand iets goeds heeft
gedaan. De wal.
Ja, het vaste land.
Het vaste land. Nou, ik hoop dat jullie zeebenen bij hebben. Want
ergens gaat een albatros ons de weg wijzen. Goed.
De prijs is een mooi winterpakket van een fiets van de show Canyon. Met een koersklakske, een nekwarmer en een muts. Plus een boek uit het wielerfonds van Atlas Contact natuurlijk. Ja. Tot zover Yorkshire, jongens.
Tot zover Yorkshire.
Ongelooflijk.
Wat een dagen.
Wat een dagen, zeker.
We hebben gefietst, we hebben live podcasts gezien. We hebben heel veel leuke mensen ontmoet.
Zijn naar Turks Badhuis geweest.
Ja, zijn naar een Turks Badhuis geweest.
Zeker. Ja. Ook een hoogtepunt. Ja. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters te Engeland. Willem Dudok, Tim de Gier en ikzelf, Jonas Riese. Met grote dank aan onze sponsor voor dit WK. Dat was echt allemaal fenomenaal geregeld. De Nederlandse Loterij.
Hey Jonne, we hebben ook allemaal nog een staatslot gekregen.
Dat meen je niet.
Ja, dus het zou zomaar kunnen dat deze trip ons ook nog miljonair maakt. Één van ons drie dan. Oh, dat gaat jaloezie opleveren.
Dan hoef ik jullie nooit meer te zien. Ja. Ja, dan kan ik gewoon gelijk mijn baan opzeggen.
Beginnen we dan een wielerploeg? Rondom Jevgeny Kinic.
Oh ja!
Zeker. Laten we dat afspreken. Als een van ons de hoofdprijs in de loterij wint, dan beginnen we een wielerploeg. Ja. De Rode Lantaarn Pro Cycling.
Zeker.
En dan voel ik me in de hoek gezet. Want als ik dat nou niet wil...
Nee, je moet.
Nee, je zit er nu aan vast.
Ja, je zit er nu aan vast.
Je bent inderdaad in de hoek gezet.
Ik zie ook weer een streepje van je buik. Tim's trui kruipt langzaam op.
De hele tijd al. Dat leidt ons ontzettend af.
Ja, het is echt heel lichtelijk erotiserend. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Maarten Visser, Bastiaan Kejaar, Bas van Eijk en Leon Geuyen. Willem, heb je al genoeg van Leon? Jullie zijn tenslotte hand in hand dagen door het land aan het trekken.
Nee, helemaal niet. Het was heel leuk. En hij had een hele leuke wielerquiz aan boord op de heenweg. En misschien gaat hij straks nog wel iets op de terugweg doen. Koop een liedje. Dat is hier een zangeres die Bon Jovi zingt de hele tijd.
Shut through the heart?
Ze deed een andere. Living on a Prayer.
Oh, ook een lekker nummer.
Ja, 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 ik moest ook meteen aan jou denken. En aan de nacht van de Power Ballad en zo. Maar dat is,
28 december, ik sta er weer.
Dit staat ons nog te wachten straks, denk ik. Maar nee, ik ben Leon nog niet zat. Ik kan nog prima één nachtje naast hem in deze kajuit.
Luffeltje, luffeltje.
Ja, en dan lekker samen romantisch door de Patrijspoort staren.
Was jij de grote lepel of de kleine lepel?
Ik probeer me dit beeld even voor de geest te halen.
Jij bent zeker de kleine lepel, 100%. Wil je reageren op deze uitzending via Twitter? Zijn we te bereiken? @WillemDudok, @TimDeGier, @TonGarçon. Je boy. En we hebben tegenwoordig ook een mailadres. Voorlopig blijft dit mailadres nog even hetzelfde, maar er komt een super vet mailadres aan. Groetjes @deRoodLantaarnPodcast.nl. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem, hebben we er nog één?
Zeker. We hebben er een van Teun J.N. Die schreef zeker geen chasse patat. Geweldige bierpodcast. Met heerlijke info over biertjes, omlijst door geweldige humor rondom het wielrennen. Er bestaat dus een combinatie die beter is dan Valverde en Quintana in één ploeg. Wielrennen en bier drinken, go on. Nou, dankjewel Teun J.N.
Schip ahoy.
En dank voor de 5 sterren. Dat waarderen we zeer.
Absolutely. Jongens, het was me een waar genoegen.
Mij ook. Zullen we volgend jaar weer naar het WK?
Oh, dat zou lekker zijn.
Zwitserland, hè?
Ja, kun je niet met de boot. Dat is wel jammer.
Ja.
Met de trein. Oh, ja. Nou, kunnen we stappen van de Nederlandse loterij zo over naar de Nederlandse spoorweg. Geen probleem.
Jongens, ik heb genoten van jullie. En
we zijn er snel weer.
Oh, we zijn er snel weer?
Ja. Heel snel zelfs.
We spreken deze week met Lennart Hofstede.
Ja, en dat is hartstikke leuk. We hebben geen voorspelbokaal, dus er valt niks op Facebook in te vullen als het gaat over voorspellingen.
Of zullen we nu de voorspelbokaal voor de omloop
openen? Nee. Maar wat je wel kunt doen, is ons even helpen met de voorbereiding van het interview van Lennart Hofstede. Want als je nou dringende, prangende, leuke, originele, interessante vragen hebt aan Lennart, die net de Vuelta heeft gereden en in de winnende ploeg zat met de Vuelta, namelijk zijn kopman Roglic won hem, dan kun je die via een postje op Facebook even daaronder zetten. En dan kunnen wij ze misschien stellen aan Lennart. Dus dat zou hartstikke leuk zijn als je dat even doet. Toch?
Helemaal. Ja,
heel leuk.
Wel dag. Helemaal.
Jongens.
Vond er geen woord aan gelogen.
Nee, dat was hem. De grote nabeschouwing. Ahoy.
So long, chaps.
Ahoy. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.